Faes, broertje, goed dat je er bent. Ik heb altijd zulke leuke herinneringen aan jou, man. Die tijden in Roemenië, frietjes bakken, Bulgarije, 6 weken op dezelfde kamer, bro, stressen. Maar ook heel veel tijden waar we ja, wel hebben gestrest, hoor. Tijden waarin ik dacht van, hey, gaan we doorvoetballen, gaan we stoppen. Maar je hebt het volgehouden, man. Eerste vraag is altijd van, hey, hoe is het met je, man?
Stu, dankjewel man. Leuk om hier terug te zijn en jou na een lange tijd weer te zien. Klopt, we komen echt van ver, hè.
Oh bro, zo. Gestreden.
Klopt man. Dus, yeah. Ja, met mij gaat wel goed. Het gaat goed. Ik mag niet klagen. Ik ben nu even tijdelijk terug. Mm-hmm. Normaal gesproken ben ik niet vaak in Nederland, ook niet zo heel lang. Maar door de coronacrisis en de virus ben ik hier wat langer dan normaal. En ja, het heeft ook zijn goede kant. Ik ben met mijn familie. Ik zie mijn ouders nu veel meer. Dus ja, ik mag niet klagen.
7 jaar in Azië zit je al, hè?
Ja, klopt.
7 jaar, bro.
Klopt.
Toen je naar Azië vertrok in 2013 was het volgens mij, dacht ik bij mezelf, deze boy gaat daar misschien 2-3 jaar spelen en dan maak je de stap naar Dubai, Qatar en dan ga je bakken, man. Had jij verwacht dat je zo lang in Azië zou spelen?
Eerlijk gezegd, nee. Eigenlijk, als je me vroeger had gezegd dat ik bijvoorbeeld naar Azië zou gaan, in Azië zou gaan voetballen, dan had ik je voor gek verklaard, weet je. Mm-hmm. Maar ja, kijk, sommige dingen in het leven zijn gewoon mooi, dat je dat niet kunt plannen, weet je. En eigenlijk, als ik nu achteraf zo naar kijk, ben ik wel blij eigenlijk dat ik die stap heb gemaakt. Ik ben gelukkig, ik heb hele leuke jaren gehad in Azië. En momenteel hoop ik eigenlijk nog zo lang mogelijk in Azië te blijven.
Ja, toch wel?
Ja.
Geen stap meer naar Nederland? Dat is helemaal klaar?
Nee, ik ben echt heel lang weg geweest, weet je. Op een gegeven moment ga je een hele andere cultuur aannemen, een andere speelstijl. Mm-hmm. Ik denk, ja, ik heb nog misschien 4-5 jaar te gaan.
Lange man, bro.
Ja.
Je bent 29 keer.
Ja, klopt. Als ik gewoon fit blijf, misschien langer. Maar
ik geef je minimaal 6 jaar, man, bro. Want je zorgt goed voor je lichaam, hoe ik je ken. Hè? Ik heb je lang niet gezien. Ik weet niet wat je nu doet. Maar je moet minimaal wel tot je 35ste kunnen spelen, toch?
Ja, klopt. Ja, ik doe mijn best. Ik probeer gewoon zo lang mogelijk door te gaan. En dan, dan zien we wel waar het schip strandt.
Oké. Laten we even helemaal terug gaan, man. Helemaal terug. Je bent als vluchteling vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen. Hoe oud was je toen?
Ik was 3 of 4 jaar. Toen, okay. Toen we besloten om Afghanistan te verlaten. Mm-hmm. Mijn ouders, mijn vader was een arts in Afghanistan. Hij had een hele goede baan. En we hadden een goed leven. Maar ja, toen kwam de burgeroorlog. En toen besloten we dus om naar Nederland te gaan. En toen ik dus in Nederland kwam, ben ik eigenlijk eerst in een asielzoekerkamp. Ben ik verder gegaan met het leven. Dus, mm-hmm.
En wat kan je nog herinneren van die periode? Of is het een beetje een waas en zie je niet veel dingen meer voor je?
Ja, kijk, ik zie wel heel veel dingen voor me. Maar ik denk voor mijn ouders was het meer stressvol.
Snap ik.
Die periode. Voor mij als kind, ja, ik wist niks anders dan gewoon spelen. Spelen met mijn broers, met vriendjes op het asielzoekerscentrum. En gewoon proberen, ja, ook voetballen, gewoon proberen lol te hebben. Dat was het eigenlijk. Maar nu ik er terug, als ik er nu terug aan denk, denk ik van, ja, we hadden het wel heel erg moeilijk, weet je.
Ja.
Dus daarom respecteer ik ook mensen die bijvoorbeeld nu alles achter moeten laten. En weer een nieuw leven moeten beginnen in landen zoals Nederland, Duitsland en de rest van Europa.
Ja, het is zwaar hoor. Gelukkig heb ik dat zelf niet hoeven meemaken natuurlijk. Nee. Maar ik ken wel veel mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Jij hebt het toch heel mooi kunnen omdraaien naar iets positiefs, hè? Want uiteindelijk kom je dan in de jeugdopleiding van FC Twente terecht. Nou. Hoe ben je daar eigenlijk gekomen?
Ja, toen wij toen ons gezin een huis kreeg, weet je, na de asielzoekerscentrum kreeg je een status, A-status. Dat betekent dat je in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort. Maar dan moet je nog wel een traject doorlopen van 5 of 6 jaar. Toen we daarmee begonnen, begon eerst mijn broer zich aan te melden bij een voetbalclub, HVV Hengelo.
Oké.
En ja, toen ben ik hem gewoon gaan volgen. Dus ik wou ook gewoon voetballen. Zijn we samen begonnen in de jeugd van HVV Hengelo. En via HVV Hengelo waren we dus bij FC Twente beland in de jeugdopleiding.
En dat is Kees, hè?
Ja,
nice.
Dat is Kees.
Nice, oké. En dan kom je bij Twente terecht. In welk elftal was dat?
In de D1. Ik begon in de D'tjes, ja.
Oké. Dus was je wat? 11, 12?
11, ja.
Wat was op dat moment jouw droom? Dacht je toen bij jezelf van, hé, ik wil Champions League spelen of ja, ik wil echt in het eerste komen van Twente? Of zat dat helemaal niet in jouw hoofd op dat moment?
Ja, in het begin niet, want ik had nog steeds die straatmentaliteit, weet je. Want eigenlijk voor mij was voetbal echt begonnen op straat. Op pleintjes, in de kooien. En dat was de plek waar we gewoon plezier hadden. En, dus toen ik net bij Twente kwam, had ik nog niet echt het gevoel van, ja, ik wil een profvoetballer worden. Ik dacht nog steeds van, ik ben nog steeds op de straat.
Ja.
Ik probeer gewoon
te slepen, ja, op de bal te staan, zulke shit.
Dus in het begin was dat wel een beetje moeilijk. En ik had ook niet echt de mentaliteit in het begin. Ik kwam wel vaak te laat.
Okay.
Soms ging ik me wel eens verslapen. Ik heb wel heel vaak gesprekken gehad met toen die tijd de hoofdopleiding, Erik ten Hag. Die was vaak bij mij thuis gekomen, dat het anders moest.
Dan zagen ze het wel in je zitten.
Ja,
anders
ja,
zouden ze niet langskomen. Hè? Dan zouden ze na een jaar gewoon opdonderen van, hé, luister dan, het is klaar nu. Snap
ja,
je?
Ja, klopt. Nee, ik denk dat het kwam ook omdat ik heb voor diverse jeugdteams van Nederlands elftal gespeeld. Dus, dus ze zagen het bij FC Twente wel toen in me zitten. En toen kwam er, ja, toen op een gegeven moment besloot ik om het serieuze aan te pakken.
Hoe oud was je toen? Toen je het echt serieuzer wou aanpakken?
Toen ik 15, 16 werd.
Oké, ja.
Toen ik 15, 16 werd, toen dacht ik wel van...
Beetjes een beetje die periode.
Ja, een beetje die periode. Toen had ik maar één droom eigenlijk en dat was gewoon in het Twente stadion.
Ja, voetballen. Snap ik, man. In die periode brak volgens mij ook Collins John door, of was het iets later, voor die periode zo?
Volgens mij, ja, nee, zij braken misschien 2 of 3 jaar eerder door.
Oké.
Toen had je Collins John, Karim El Amadi, zulke jongens, weet je.
Ja, goede spelers, man.
Die kwamen ook uit de jeugd en als je die dan zag in het eerste, dan dacht je van, dat is die weg die ik ook wil bewandelen.
Oké, maar waarom? Dus, we hebben het hier vaker over gehad, hè?
Ja.
Jaren geleden ook, hè? Je was jeugd international.
Ja.
Je was volgens mij ook aanvoerder bij je team soms, hè?
Of ja, niet in altijd? De A1, ja.
In de A1.
Ja.
Waarom kreeg je geen contract? Of weet je dat nu nog steeds niet?
Ja, dit is een vraag die ik heel vaak krijg, ja, weet je? Ook van mensen bijvoorbeeld die mijn carrière echt hebben gevolgd en dichtbij me stonden.
Ja.
Ja, het is moeilijk. Ik kan er een moeilijk antwoord op geven, maar als ik als ik het moet proberen, dan misschien ligt het eraan, omdat toen ik in de A1 zat, waren heel veel buitenlandse spelers bij Twente.
Oké.
En je had ook Steve McLaren als hoofdcoach. En er brak bijna geen jeugd door, weet je. En hij gebruikte ook geen jeugdspelers. En dus... Al die goede jeugdspelers die kwamen dan in het tweede. En, dus het was gewoon eigenlijk moeilijk om door te breken bij het eerste. Of een contract te krijgen voor het eerste of tweede. Dus ik denk dat ze in die periode ook heel veel goede spelers hebben ze moeten laten gaan. Weet je?
Mm-hmm.
Ik denk als, als je nu kijkt naar Twente. Als je nu in de jeugd had gezeten, dan was het veel makkelijker om in het eerste te komen.
Ja, denk je als je zeg maar, als jij nu zeg maar bij de belofte zat of de onder 19, hoe het nu ook heet.
Ja.
Was je dan wel doorgebroken, denk je?
Ik denk dat ik wel een grotere kans had gehad, ja.
Ja?
Ja.
Ja, is toch wel, ik vind het zonde, man. Ja. Ik vind het zonde, omdat je was een van de grootste talenten. Je had ook daadwerkelijk het talent, hè. Dat ook nog is. En toch geven ze je dan geen kans, omdat er zoveel buitenlandse spelers bij het eerste elftal zitten.
Ja.
Ze konden je ook een contract geven. Ja. Al is het maar voor 2 jaar, bro. En dan kijk je verder na een jaar. Maar zelfs dat zat er niet in, man.
Ja, klopt.
Ongelooflijk eigenlijk.
Ja, eigenlijk ja, is het wel...
Ja, is gewoon. Ik vind het raar, man. Ja. Ik vind het raar. Ja. Ik zou dat nooit met mijn jeugdspelers doen. Vooral niet als je al sinds de D'tjes bij die club zit. Kijk, klinkt misschien raar, maar als jij net een jaar daar zit, dan zou ik misschien denken van oké, weet je, deze boy is nieuw. We gaan wat anders doen. Maar als je al zo lang daar speelt, dan moet je toch meer voor je eigen spelers gaan doen, man. Anders moet je stoppen met de jeugdopleiding.
Ja, klopt.
Dan heeft het geen zin.
Maar ja, ik denk dat ze in die periode, dat heb je nu ook gezien,
mm-hmm.
dat kregen ze het echt te hoog naar hun bol, denk ik.
Ja.
Twente.
Met Joop Munsterman.
Met Joop Munsterman. En op een gegeven moment dachten ze echt van, we zijn al een topclub, mm-hmm. weet je. Maar zo was dat niet, weet je. Je moet echt jaren aan de top staan om jezelf echt een topclub te noemen.
Zeker, zeker.
En in die periode was bijvoorbeeld de jeugdopleiding misschien 3 of 4 keer in de top 3 geëindigd van beste jeugdopleidingen van Nederland.
Okay.
En ja, achteraf gezien hadden ze veel meer moeten doen met de jeugd. Eigenlijk.
Zonde, ja. Zonde. Maar dat verhaal stopt dan daar voor jou. Wat dacht je toen? Dacht je van, oké, ik kom nu van Twente en ik wil minimaal naar een andere eredivisie club? Of dacht je van, hé, weet je, wat komt, dat komt, man. En dat neem ik aan.
Ja, kijk, het... ik wist wat mijn talent was, weet je, dat wist mm-hmm. ik. En waar ik goed in was en waar ik niet minder goed in was. Want ik kreeg ook wel erkenning bijvoorbeeld in toernooien, weet je, in buitenlandse toernooien werd ik bijvoorbeeld verkozen tot beste middenvelder of weet je, beste speler van toernooi.
Mm-hmm.
Dus ja, ik wist wat ik eigenlijk moest doen. En toen kwam er aan het eind van het seizoen kwam er wat interesse van clubs zoals Go Ahead Eagles, Heerenveen, Heracles Almelo. En toen uiteindelijk koos ik om die stap naar Heerenveen te maken. Want Heerenveen was de club die mij het langst volgde van die club. En dat sprak echt vertrouwen naar mij uit.
Goeie club ook, man.
Ja.
Je kwam daar in de tweede elftal terecht, toch?
Ja.
Met contract volgens mij ook, hè?
Ja, klopt.
Hoe was jouw periode daar, bij Heerenveen?
2-jarig contract had ik bij Heerenveen getekend. En ja, het was een leerzame periode voor mij eigenlijk. Maar het was de eerste keer dat ik echt uit huis ging, weet je.
Mm-hmm.
Ik ging in Heerenveen wonen op mezelf. Ja, het was in het begin, het deed wel wat met mijn mentaal, weet je. Er was eigenlijk niet echt een controle meer over mij.
Yeah.
Zoals dat bijvoorbeeld in Enschede wel was, bij mijn ouders. Ik kon nu doen wat ik wilde. Ik kon... op elke tijdstip wat ik zelf wilde, kon ik gewoon thuiskomen.
Ja, precies.
En dus ja, ik denk dat als ik dingen anders had kunnen doen in Heerenveen, dan was het dat ik gewoon eigenlijk meer de focus had gehad.
Kwam die stap dan misschien te vroeg?
Ja.
Ja, ooit moet je die stap maken, hè?
Ja, achteraf is het wel makkelijker praten, maar... Ik denk, als ik het anders had kunnen doen, dan had ik misschien gekozen om dichter bij huis te gaan voetballen misschien.
Ja?
Misschien, zoals een club als Heracles of Go Ahead Eagles.
Ja, precies.
Zou toch beter voor mij zijn geweest, denk ik.
Ja, want na 2 jaar ging je daar weg.
Ja.
En kwam je bij Go Ahead terecht, hè?
Ja.
Als amateur, bro.
Klopt.
Kijk, ik weet hoe het daar was voor jou.
Ja.
Maar vertel even meer hoe die periode als amateur spelen...
Ja.
Was het wel bij het eerste elftal? Dat wel volgens mij, toch?
Ja, bij het eerste elftal, ja.
Dus je bent amateurspeler bij een eerste elftal van een keukenkampioendivisie ploeg.
Ja.
Hoe was dat voor jou daar? Hoe heb je dat ervaren?
Ja, kijk. Ik kende... Op dat moment was dus Erik ten Hag de hoofdtrainer van de Go Ahead Eagles geworden. Maar hij had zijn selectie al helemaal rond. Weet je, hij had gewoon 22 veldspelers.
Met Promes ook, hè, volgens mij. Ja.
22 veldspelers en 3 keepers. Dus hij zat gewoon helemaal vol. Maar toen had ik een goed gesprek met hem gehad en toen zei hij van, ik wil jou wel een kans geven als amateur. Maar dan moet je wel helemaal achteraan sleutelen. Want
geen
ja,
money.
Ja, ja, want op dat moment, hij zei ook gewoon heel eerlijk tegen mij. Van, ik heb geen budget, weet je. Er is geen budget vrij voor nieuwe spelers, weet je.
Yeah.
Of, het nou, of jij het bent of een hele andere grote speler. Hij zegt, ik kan het niet halen, weet je. Ik moet het met deze selectie doen. Dus ja, toen accepteerde ik het, want ja, het was niet ver van huis. En ik dacht van, ik ga gewoon in mezelf investeren. En even kijken hoe lang ik het kan volhouden. En vanuit hier probeer ik gewoon ja, verder te gaan.
Zo denkt iedereen, hè?
Ja.
Iedereen denkt altijd van, weet je wat? Ik maak die stap naar een keukenkampioendivisieploeg. Ik ga daar vlammen
ja.
En dan ga ik weg.
Ja.
Terwijl in praktijk gebeurt dat niet heel nee, vaak, hè? Heel veel jongens die die stap daar naartoe maken, blijven daar een beetje hangen.
Ja.
Tenzij je echt het exceptioneel goed doet, bijvoorbeeld als een Promes of wat dan ook. En dat je dan echt wel een nieuwe stap kan maken. Maar het is moeilijker dan mensen denken, man.
Ja.
Want jij kwam daar niet aan de bak, hè?
Nee.
Gewoon helemaal niet?
Nee, helemaal niet. Ik alleen oefenwedstrijden mocht ik meedoen. Soms met op training, met 11 tegen 11. Was er geen plek voor mij. Soms was het gewoon wissel op de training.
Bro, maar gewoon eerlijk. Ja. In die periode moet je gedacht hebben aan stoppen. Of niet?
Ja, die is vaak.
Die fase wel toch? Van, hey, no, als ik hier al wissel ben op de training.
Ja.
Nee man, bij Go Ahead.
Ja, cool.
Met alle respect voor Go Ahead natuurlijk, ja. Maar no man.
Maar ik denk er waren ook gewoon momenten, weet je. Dat gewoon jongens die ik bijvoorbeeld kende uit de jeugd of zo, weet je, van Twente, die ook daar bij Go Ahead kwamen. En die kwamen dan en die zagen mij, weet je. Dachten ze van, wat is er gebeurd?
Groot talent.
Ja.
Je gaat nu naar een kleinere club.
Want,
wissel op de training. Je moet aan de druk zitten dan of zo, man.
We hadden twee kleedkamers, weet je.
Ja.
Bij Go Ahead. Want er waren gewoon te veel spelers, eigenlijk 25, voor de eerste kleedkamer. Dus een paar spelers die over waren gebleven, die zaten gewoon in een andere kleedkamer, weet je?
Yes,
en daar hoorde ik natuurlijk ook bij.
Fijs! Oh, bro!
Ja, dus het was gewoon, ja.
Pijnlijk, man.
Kijk, het was half uur of zo volgens mij rijden van mijn huis naar Goed. Elke ochtend en terugweg zat er echt in mijn hoofd van, wil ik dit nog wel, weet je? Dus ook stoppen. Dus ook wat anders doen. Maar ja, ik ben ook nooit goed geweest op school en zo, weet je. Voor mij was het op school altijd van, ik wil voetballen, klaar, ik moet het halen. Dus ik heb eigenlijk, ik ben nooit serieus geweest op school.
Heb je daar nu spijt van trouwens, of niet?
Nu nog niet.
Oké. Okay.
Nu nog niet, maar misschien gaat die spijt later komen.
Laten we hopen van niet.
Ja.
Ja.
Nee, ik heb niet veel met school gedaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik in die 7, 8 jaar dat ik in het buitenland ben gaan voetballen, heb ik toch heel veel ervaring opgebouwd, weet je. Ik heb mensen ontmoet, contacten die ik nu heb bijvoorbeeld, waar ik toch veel aan heb, weet je.
Zeker.
Die me verder kunnen helpen, bijvoorbeeld in het leven zelf.
Dus ja, ik heb ook een hbo-studie gedaan, niet afgemaakt, maar ik heb alles in het buitenland geleerd. Alles, bro. Ja. Alles. Alles wat ik op school heb geleerd, bro, prullenbak in. Want je hebt daar niks aan in de praktijk, man.
Nee, precies.
Gewoon dus, niks.
Dus dat is het.
Dus ik voel je 100% op die man.
Dus ook als ik bijvoorbeeld soms met mensen een gesprek ben, die ik bijvoorbeeld niet ken of pas ken, dan hebben ze meestal het gevoel van, oh, ik ben naar school geweest en alles, weet je. Oh, ik weet best veel over de wereld en zo, maar ik heb geen één diploma.
Fijs.
Alles is gewoon op straat geleerd.
Ja, maar het belangrijkste, bro. Daar leer je alles. Dus dat is volkomen begrijpelijk. Maar even terugkomen op die periode bij Go Ahead. Je wist waarschijnlijk al na een paar maanden van, hey, na dit jaar ga ik hier weg.
Ja.
Toch?
Ja.
Oké, dat stopt dan daar. Wat je al had verwacht natuurlijk.
Ja, kijk. Kijk, die periode, omdat ik echt in een moeilijke situatie zat, ging ik ook bijvoorbeeld domme dingen doen, weet je.
Oké.
Dan ging ik bijvoorbeeld gewoon trainen, maar ik was elke moment die ik kon pakken om uit te gaan, was ik daar.
Roti toeti.
Shout out naar Roti.
Ja, bestaat dat nog? Volgens mij wel, man. Je zou me ooit meenemen, maar het is nooit meer gebeurd. Maar misschien ooit.
We zijn nu ouder geworden.
Ja, klopt, man. Klopt. Maar dus je was eigenlijk bezig met hele andere dingen dan Bali eigenlijk.
Ja. Ja, het was een moeilijke periode. Het was in de winter, weet ik nog. Kerst. Normaal hoort kerst altijd leuk te zijn.
Ja. Depressief.
Bij mij was... Die periode was echt moeilijk voor mij. Ik wist niet wat ik wou eigenlijk in het leven. En, maar uiteindelijk, ik kan me nog goed herinneren dat ik toen in contact kwam met een zaakwaarnemer. En een Turkse trainer was in Nederland op zoek naar spelers, omdat hij coach was geworden in Bulgarije. En dus die zaakwaarnemer die nodigde mij uit bij hem thuis. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Ik dacht van, ja, laten we kijken wat er hier uit gaat komen.
Yeah.
Dus toen zat ik daar met die Turkse trainer en toen begon hij te praten van, ja, ik heb spelers nodig. En binnenkort geef ik een trial in Turkije om spelers te bekijken.
Yeah.
Dus ja, hierbij, als jij interesse hebt, kun je komen. Dus toen wist ik van, oké, ik kan die gok wagen. Ik ging eerst even opzoeken om welke club het ging en alles zag er goed uit. Of ja, goed uit. Ik
deed dat ook.
Ja, ik wist natuurlijk van, oké, het is Bulgarije. Ik had al verhalen gehoord over Bulgarije.
Ja.
Maar ik dacht, misschien moet ik gewoon gaan, weet je. Niet nadenken gaan, want wat doe ik hier nou, weet je. Bij Go Ahead Eagles, ik ben 25ste man. Misschien heb ik iets anders nodig. En toen uiteindelijk heb ik dat gedaan. Ben ik gewoon naar Turkije gegaan.
Ja, ik weet nog goed.
Ja.
We zaten in hetzelfde vliegtuig.
Klopt.
Maar ik wist helemaal niet wie jij was.
Klopt.
Ja, ik was natuurlijk met Gerson en Ingmar in het vliegtuig.
Ja, kijk, Gerson kende ik. En toen wist ik van, ja, die jongen die gaat ook zeker naar die club, weet je. En toen...
Stonden we op het vliegveld het busje te wachten, weet je
niet? Ja. Kwamen we s'nachts aan in het hotel.
Toen voelde ik me op het begin genakt. Ja. Want ik kende Jason van Dordrecht. En ik dacht van, Arno Spang, ik ken hem. Ik ga wel met hem op de kamer. Ja. Hij had me snel geloest voor Ingmar.
Ja.
Toen dacht ik van, Sang, met wie moet ik op de kamer dan? Klopt. En toen kwam jij naar mij toe en zei van, Arno Spang, dan gaan wij toch samen?
Ja, klopt.
Toen dacht ik van, ja, ik weet niet, man. Ik ken jou niet. En je weet toch? Uiteindelijk samen op de kamer gaan en hey, de rest is geschiedenis, man.
Klopt.
Zes weken lang gelachen. Alleen maar gelachen, man.
Klopt. Was echt een leuke periode, man.
Ja, kijk, we lachen er nu om, hè.
Ja.
Maar het was eigenlijk gewoon kut, man. Het was eigenlijk gewoon kut. Zes weken lang, hetzelfde eten. Hetzelfde trainingen.
Ja.
En neppe contracten.
Ja.
Want we hadden getekend daar, toch?
Klopt,
weet je nog?
Klopt.
Maar het contract was nep.
Ja, klopt.
Het was allemaal bullshit waarvan ik dacht van, hey, fuck, wat gebeurt hier, man? Ja. Snap je? Maar... Toch wouden we wel uiteindelijk doorzetten om daar minuten te maken. Ja. Ik ging dan eerder weg natuurlijk al en jij bleef.
Ja.
Hoe was het voor jou om zeg maar Turkije achter je te laten, richting Bulgarije te gaan en in een soort slechte Hollywood film terecht te komen waar alles misging? Want alles ging mis daar.
Ja, klopt. Ja, weet je hoe het was? Kijk, ik ga je eerlijk zeggen. Als je jong bent, ben je ook naïef, weet je.
Ja.
Omdat je het zo graag wil maken,
dan
ga je soms in dingen geloven die er niet zijn. Weet je?
Je gaat ook dingen zien die er niet zijn.
Weet je, en... Maar ik wist dat het eigenlijk gewoon niet goed was, weet je.
Oké.
Op een gegeven moment wist ik van, oké, dit is niet oké, weet je. Ik wist van... Ik was gewoon die dagen aan het aftellen van...
Ja.
Wanneer komt die moment dat ik weet van, je bent genaaid. Weet je?
Ja, precies.
En ik wist dat die moment zou komen. Maar aan de andere kant dacht ik van... Kijk, ik ben voor het eerst nou gewoon prof eigenlijk, weet je?
Ja,
op hoogste
zeker.
Niveau speel ik. En elke wedstrijd die ik achter mijn naam heb, kan me laten helpen.
En je deed het goed.
Ja, en ik deed het goed, weet je. En ik speelde gewoon alle wedstrijden. Dus ik dacht, eigenlijk daar dacht ik aan. Ik dacht van, deze periode kan me echt helpen later. En uiteindelijk heeft het me ook laten geholpen, weet je.
Wat is het gekste wat daar voor jou... met jou is gebeurd eigenlijk? Ja. In die periode daar. Noem één ding.
We moeten misschien een top 10 maken.
Want ik weet dat jij mij nog een keer belde.
Ja.
En je zei van, ja, we moeten het hotel uit, man. Want ze hebben niet betaald.
Ja, klopt. Kijk, zulke, maar dat hoorde ik misschien 3 keer of 4 keer. Bijvoorbeeld dat de receptie gewoon belde naar mijn kamer.
Ja.
Want elke speler had een hotelkamer, weet je.
Ja.
We zaten in hotels. En ja, dan was die vrouw aan de lijn. Dan zei ze van, pak je spullen, jullie moeten uit het hotel. En dan vroeg ik van, waarom? Ja, het hotel is niet betaald. Dus ben ik mijn spullen aan het inpakken. En je weet, op dat moment gaat er van alles door je hoofd. Weet je, van ja. Oké, ik moet naar huis bellen. Ik moet even mijn broer zeggen dat hij een ticket moet regelen. Ik moet naar huis. En dan ben je alles aan het inpakken. En dan krijg je weer een telefoontje. Nee, alles is geregeld. Het is weer betaald.
Ja, bro, kan
en dat
niet.
Gebeurde misschien 3 keer of 4 keer. En die 4e keer, dan moest ik echt het hotel uit.
Oh, serieus? Dan sta je daar buiten met je koffers.
Ja, bro.
En dank je.
Ja, toen moest ik gewoon... Kijk, ik was een beetje voorbereid. Natuurlijk, je ziet wel dingen aankomen, weet je. Bijvoorbeeld de trainer ging weg.
Mm-hmm.
En ik weet nog...
Die Serdar ging weg?
Ja, Serdar ging
weg. Oh, serieus? Ik dacht, hij had het afgemaakt, man.
Nee, hij ging weg.
Okay.
De laatste 4 wedstrijden was hij niet weg. Voordat hij wegging, want hij had hem ook gehad, weet je.
Ja, precies.
Gaf hij mijn hand en zei hij van, Faisal... Hij zegt, deze club valt uit elkaar. Hij zegt...
Ren.
Ja.
Ren. Oh, shit.
Hij zegt, ik ga naar huis.
Ja.
Yeah. Jij mag bepalen wat je doet.
Ja. Yeah.
Dus toen dacht ik van, ja, oké, er zijn nog 4, 5 wedstrijden te gaan. 16 wedstrijden staat vast beter op je cv dan 11 wedstrijden, weet je.
Zeker.
Dus ik dacht, ik ga nog gewoon die wedstrijden hier vol maken.
Ja.
En dat heb ik uiteindelijk gedaan. En toen ben ik ook naar huis gegaan.
Ja, ongelooflijk. Die club is echt, dat is voor mij de allerslechtste club qua organisatie waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Maar, 1 keer hadden ze mijn back, man. Dat was toen ik bijna dood was gegaan, weet je nog?
Oh ja,
toen ik naar het ziekenhuis moest. Ja. En er kwam opeens een rekening. Ze belden naar die kamer van, hé, je moet zoveel duizenden euro's betalen. Want je hebt die CAT scan gedaan voor je hoofd en je bent niet verzekerd, man.
Ja.
Toen belde ik dus naar Serda van, hé, luister, ik heb die money niet en ik sta nu op het punt gewoon om uit het raam te springen om te ontsnappen, snap je? Hij zei van, nee, ik bel straks naar het ziekenhuis, maak je niet druk. Toen hadden ze gebeld en blijkbaar hadden ze het betaald, man. Of tenminste, ze zeiden dat het betaald zou worden en toen mocht ik weg. Maar ja, ik weet niet of ik nu nog een rekening open heb staan.
Misschien zoeken ze je.
Misschien kan ik nooit meer, ik ben nooit meer naar Turkije geweest, ik ben ook niet van plan door deze tory, maar... Ja. Zo zie je maar, hè. Die club was echt belachelijk, man. Oh. Ze hadden me zomaar blij gemaakt met een net contract. Ik was natuurlijk daar al in oktober. Ik was als eerste Nederlandse speler daar toen, van al die jongens die kwamen. En zoveel beloofd, maar niks nagekomen. Want heb jij je money gehad daar?
Van de 6 maanden dat ik daar heb gespeeld, heb ik 3 maanden salaris gekregen.
Dat is nog redelijk.
Dus eigenlijk de helft van je money heb je.
Dan mag je eigenlijk niet klagen.
Nee, klopt.
Mag je eigenlijk niet klagen. Ja. Ja, klote, man.
Het kan nog erger gaan.
Ja. So, je hebt jongens die daar hebben gezeten die nooit iets hebben gehad, man.
Ja.
Niks.
Klopt.
Ja, uiteindelijk kom je dan bij mij in Roemenië.
Ja.
Die Saki had het natuurlijk opgefokt. Nou, dat is een verhaal voor een andere keer.
Nou.
Je vertrekt dan toch in 2013 naar Azië, man.
Nou.
Hoe is dat allemaal tot stand gekomen?
Ja, na Bulgarije, toen ging ik weer terug naar huis.
Mm-hmm.
Toen had ik volgens mij stage gelopen bij een aantal clubs in Nederland.
Mm-hmm.
Zoals FC Emmen.
Ja, klopt. Ja. Emmen, ja.
En toen, uiteindelijk kozen zij voor andere spelers. Dus toen kreeg ik een telefoontje van jou.
Ja.
Van dat je in Roemenië zat en alles was goed geregeld. Beter dan in Bulgarije. Dus toen, ben ik naar jou toe gegaan.
Gezellige tijd.
Gezellige tijd, ja, klopt.
Zeker.
Echt een van de leukste tijden.
ja, zeker.
En zoals je weet, ik zou bij Kloes gaan tekenen.
Die had al eigenlijk bijna getekend.
Ja.
Ja.
Totdat die zaakwaarnemer opeens raar begon te doen.
Zeker, ja. Zeker, zeker. Aparte, dus, aparte situatie was
jij
dat.
Jij weet hoe die situaties
Ik weet
gaan,
het
weet je.
zeker, ja.
Heel vaak als ik bijvoorbeeld interviews zie van spelers die over zaakwaarnemer beginnen te praten. Zo was het gaan, zo was het gaan. Dan krijg ik ook zo'n flashback
Ja, van die
van die
periode.
zaakwaarnemer in
Ja,
Roemenië, weet je.
zeker.
En, dus ja, uiteindelijk had ik daar niet getekend in Roemenië. Ben ik wel even, ja, ben ik daar even wel gebleven
Ja.
om vakantie te vieren.
Het was toch wel een 3 maanden hoor. Ja, zeker.
Maar toen ik thuis kwam uit Roemenië, toen had ik misschien voor 99% had ik het opgegeven.
Ja, dat weet ik nog wel.
Weet je?
Je wou eigenlijk ook niet naar huis, want je voelde je daar niet lekker bij.
Ik voelde me daar niet lekker bij. Want ik wist als ik thuis zou komen, dan zouden mijn ouders zeggen, genoeg, weet je.
Stoppen nu.
Stoppen nu mee, je hebt het geprobeerd, klaar, ja. Weet je.
Wat begrijpelijk is.
Ja, klopt. Dus toen, ik kan me nog goed herinneren, toen ik terug was uit Roemenië, toen zei mijn vader, ging die met mij zitten en toen zei hij van, er zijn nog zoveel andere mogelijkheden, weet je. Voetbal is niet alleen, is niet het hele leven, weet je.
Ja.
En, maar ik had zulke gesprekken echt vaak met hem gehad. Maar dit was echt de eerste keer dat ik dacht van, ja, hij heeft gelijk, weet je.
Ja.
Het is gewoon klaar. En ik ga gewoon een studie volgen. Ik ga gewoon weer... Dus toen ging ik ook nog bij HHC Hardenberg. Ging ik meetrainen.
Goeie club, man.
Goeie club.
Ja.
Ging ik meetrainen. Toen dacht ik van, ja, misschien kan ik gewoon iets combineren, weet je. Daar voetballen. Want HHC wil mij een contract aanbieden, weet je. Dus dan... Als ik dat had gecombineerd met een studie of een werk, had ik...
Had je goede inkomen, man.
Ja,
kon je huisje kopen,
netjes voor elkaar. Maar toen, ik was nog een week met ze aan het trainen, kreeg ik opeens een telefoontje uit Duitsland van Eiffel.
Onze Mattie.
Onze Mattie, die zag ik wel niet meer.
Klaar.
Kreeg ik een belletje. En toen dacht ik al van, ja, wat wil die nou van mij, weet je. Yeah. Dus ik nam op en ik zei van... luister, gozer. Ik zeg, ik heb geen cent om ergens heen te vliegen, weet je.
Regel die shit.
Ja, ik zeg, ik heb geen cent om ergens heen te vliegen. Dus vertel, wat is er? Toen zei hij van, luister, je hoeft helemaal geen cent te betalen. Hij zegt, ik heb iets, misschien een club voor jou in Thailand.
Wat dacht je toen?
Toen, ik moest gewoon lachen.
Ja. Maar het was toen ook niet echt in om daar naartoe te gaan.
Nee,
hè?
Bro, ik moest gewoon lachen, hè.
Ja.
Ik kende Thailand echt van die palmbomen.
Ja, strand, mooie stranden, ja.
Kokosnoot.
Ja.
Dus ik moest gewoon lachen. Ik dacht, waar heeft deze gozer het over, weet je? Toen zei hij van, ja, ik heb een club uit Thailand. Die gaat voor jou jouw ticket betalen, jouw verblijf,
ja,
alles.
Ik weet nog, man. Ik was jaloers.
Dus toen... En ik weet nog, achter mij staat mijn vader, weet je. Ik kijk zo naar achteren naar mijn pa.
Yeah.
Mijn pa kijkt dan zo, weet je, die geeft me...
En die van, even hang op, hang op.
Ja.
Yeah.
Dus, ja, uiteindelijk had ik opgehangen. Toen zei ik tegen mijn vader, maak je geen zorgen, joh. Dat is zaakwaarnemers, die blijven me bellen. Die blijven me lastigvallen. Maar toen, opeens 2 dagen later, zegt die iPhone, kijk je mail. Dus ik kijk mijn mail, zie ik opeens een officiële uitnodiging van die club uit Thailand. Dat ze mijn video's hadden gezien en met mijn zaakwaarnemer hadden gesproken. En ze hebben mijn statistiek gezien in Bulgarije, weet je. Dat ik daar dus echt op hoog niveau
Hielp
heb gespeeld.
Hielp dus wel mee, hè?
Ja, dat ik gewoon op hoog niveau heb gespeeld, gewoon recent. En dat ze me wilden uitnodigen, weet je, voor 10 dagen om naar Thailand te komen. En alles werd betaald op mijn kosten, alles. Dus toen dacht ik van, ja, ik heb niks te verliezen.
Vakantietje gewoon.
Gewoon een vakantie. Ik ga daarheen. Als ik het niet leuk vind, ga ik gewoon 10 dagen vakantie pakken. Yeah. Heb ik Thailand ook gezien.
Precies.
Ik was nog nooit zo ver geweest.
Ja. Yeah.
Dus toen uiteindelijk hebben we gewoon die vliegtuig gepakt. Ik en Ivo samen.
Ja, klopt, man. Ja. Klopt.
Ik weet nog dat mijn vader dacht van, ja. Weet
Wat
je?
Is dit?
Ja, mijn woorden hebben weer niet geholpen, weet je.
Ja, ja, klopt.
Maar dit keer kon ik hem een beetje overtuigen, want ik zei, ik heb niks te verliezen, weet je. Ik ga geen kosten maken, alles is gewoon geregeld. Dus toen ging ik daar naartoe, zaten we samen in het vliegtuig met Eiffel. Ik weet nog dat hij naar mij keek op een gegeven moment. En toen zei hij van, ja, ik neem wel een groot risico, hè, zegt hij.
Is ook niet flexie om dat te zeggen, toch?
En ik keek hem aan en ik zeg, hoezo? En hij zegt zo van, ja, straks fuck je het op voor mij, zegt hij. Is, gaat mijn naam omlaag, zegt hij, als zaakman in mijn zin. Dus okay. Toen keek ik hem aan en toen zei ik, ja, we gaan het zien, zeg ik.
Yeah.
Ik zeg, als zo niet, dan heb ik een leuke vakantie gehad, zeg ik, weet
precies,
je?
Precies, yeah. Ja.
Dus toen kwamen we daar aan in Thailand, had ik gewoon een testwedstrijd.
Mm-hmm.
Maar ik weet nog, het regende keihard en ik had net een jetlag, ik had niet geslapen.
Precies.
Dus toen zei de zeiden ze van, ja, je hoeft maar eventjes te spelen. Maar ja, ik zat op de bank en het begon keihard te regenen.
Mm-hmm.
En toen zei ik tegen die trainer, hey, ik krijg het koud, weet je, hier. Ik zeg, gooi me maar erin, ik wil spelen. Dus toen zei die trainer van, weet je zeker? En toen zei ik, ja. Dus ik word het veld inlopen. Ik kijk naar de tribune, zie ik Ivo, de zaakman die we daar zitten. Die doet zo van, nee, niet doen, weet je. Yeah. Ik zei, nee, komt goed. Dus, ik weet niet wat ik had. Ik was aan het rennen.
Serieus?
Ik speelde echt een hele goede wedstrijd. Ik scoorde 2 keer.
Shit.
En na deze wedstrijd kwam de president naar beneden, gaf me hand, zei die goed gespeeld, weet je. En de trainer gaf me complimenten. Toen kwam Ivo opeens naar beneden, natuurlijk.
Nog wel, hè?
En opeens begon die dingen in mijn oor te fluisteren van, luister, dit is nog niks. Ik breng jou naar de Bundesliga.
Oh.
Hij zegt, ik wist niet dat jij zo goed was, begon hij opeens. Toen zei ik tegen hem, wat zei je in het vliegtuig?
Ja, ja, ja.
Toen zei hij, nee, maak je geen zorgen, ik ga een grote speler van jou maken. En ik keek hem aan van, ja.
Wat leun allemaal, ja.
Het was net een film, bro.
Ja.
Ken je dat?
Dit was bij Songkla United, hè?
Ja, dit was bij Songkla United, het was net een film. Dus uiteindelijk gingen we naar het hotel.
Mm-hmm.
We werden uitgenodigd door de president om gezamenlijk te gaan eten. En toen 2 dagen later waren we al uit, weet je. Ivo had die contract geregeld en wilden ze dat ik 3-jarig contract zou gaan tekenen.
Oké.
Okay. Ik weet nog heel goed, toen ik dat zag, die contract, ging ik in het balkon staan. Ging naar huis bellen. Toen zei ik tegen mijn ouders van, ja, ik heb goed nieuws, maar misschien ook slecht nieuws. Ik zei, ja, laat ik maar beginnen met goed nieuws. Is, ik kan hier een 3-jarig contract tekenen, weet je.
Mm-hmm.
Maar ik zei, ja, het slechte nieuws is, ja, het is helemaal in Thailand, weet je, helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus ik zou niet vaak thuis zijn. En toen zeiden mijn ouders, kijk, het gaat ons om jouw geluk, weet je. Jij moet het gewoon doen. Dit is wat jij altijd wou. Je wou profvoetballer worden. Maar niet uit of het nou hier is, Bulgarije of in Thailand. Je moet je dromen achterna gaan. Dus ja, toen had ik gewoon die contract getekend, ben ik naar huis gevlogen. Heb ik nieuwjaar met mijn ouders gevierd en familie. En na het nieuwjaar begon mijn avontuur eigenlijk in Thailand.
Shit, het is toch wel gek, hè? Hoe dingen kunnen lopen, hè?
Ja.
Aan de ene kant zit je in de tuin met je pa en dan ben je opeens in Thailand en teken je een contract daar, man.
Ja, een 3-jarig contract.
Ja.
Toen mijn avontuur eigenlijk in Thailand begon, toen dacht ik van, ja, vanaf nu is het alleen maar omhoog gaan, weet je?
Ja.
En zo is het ook geweest, weet je? Want vanaf dat moment heb ik alle periodes bijvoorbeeld van Bulgarije, van niet betalen en zulke dingen heb ik eigenlijk niet meer meegemaakt, weet je.
Nee, maar daar betalen ze wel gewoon op tijd en
op
alles.
Op tijd en alles. Het werd gewoon een hele andere. Daar had ik echt het besef van, nu ben ik echt een profvoetballer, weet je. Ik voelde me echt een profvoetballer. En dat begon echt in Thailand, want alles was goed geregeld.
En werd je toen ook international van Afghanistan?
Ja.
Hoe is dat gelopen? Want je broer is natuurlijk ook international geweest.
Ja, mijn broer was international geweest. Die was misschien 2 jaar voor mij was die international geweest. Maar die had een slechte periode meegemaakt, weet je. De management en zo was nog niet zo heel goed. Dus toen wou ik eigenlijk ook niet echt voor de Afghaanse elftal uitkomen.
Mm-hmm.
Maar toen zag ik echt veranderingen in het management. Ze begonnen echt te investeren in de nationale elftal. Ook er kwam support van het land zelf, van de regering.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik me beschikbaar gesteld voor de nationale elftal. En dat was dus in 2013,
toen
ik net in Thailand was. Toen kreeg ik een uitnodiging om in Dubai te komen voor een trainingskamp. En ik moet zeggen, toen ik op die trainingskamp was en toen ik besefte wat het eigenlijk doet, weet je, met de mensen om van de nationale elftal te spelen.
Mm-hmm.
Voor de mensen, voor de Afghanen.
Yeah.
Toen wou ik eigenlijk daar nooit meer weg bij het nationale elftal.
Snap ik, man.
Ja.
Snap ik,
ik
want
had eigenlijk, ja...
Je bent een soort van de David Beckham geworden van Afghanistan, kiel. Klinkt gek, hè? Maar
ja.
David Beckham in de zin van populariteit, man.
Ja.
Want je kwam binnen, niemand kende je.
Ja,
en je bent nu een van de bekendste mensen daar, man.
Ja, klopt. Ja,
en het land is groot.
Ja.
Het land is groot,
ja,
snap
kijk,
je?
Weet je wat mooi is aan Afghanistan? Ja, mooi. Kijk, het is jammer dat we echt zo lang oorlog hebben gekend, weet je. Nog steeds
Ja.
oorlog is.
Mm-hmm.
Maar door de oorlog wonen over de hele wereld wonen er veel Afghanen, weet je.
Ja.
Je hebt een Afghaanse populatie in Zweden, in Duitsland, in Amerika,
Amerika, ja.
Australië. Dus het is leuk bijvoorbeeld om bekendheid te vergaren
mm-hmm.
bij die mensen over de hele wereld, weet je.
Zeker.
Bijvoorbeeld, ja, ik hoor wel eens van familieleden in Londen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat ze ons volgen en dat ze me kennen, weet je.
Ja.
En dat is toch wel een, ja, dat geeft je toch wel een motivatie.
Dope,
dat er
toch?
Gewoon over de hele wereld mensen zijn die jou kennen, weet je.
Maar daarvoor word je prof, toch?
Ja.
Daarvoor word je prof, om mensen blij te maken,
ja.
te inspireren, money te maken natuurlijk
ja,
ook. En ja, met dat nationale elftal kan je toch echt je bekendheid vergroten, man.
Klopt. Ja, het is voor mij het is een inspiratie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Los van het feit bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat. Stel je voor, ik had bij FC Twente gespeeld,
mm-hmm.
met alle respect.
Ja.
Maar ik zou nooit voor het nationale elftal hebben gespeeld van Afghanistan.
Begrijpelijk.
Dat zou eigenlijk, ja, zouden alleen misschien mensen mij in Enschede, weet je, en omstreken kennen.
Mm-hmm.
En weten wat je doet, wie je bent. Maar nu ik bijvoorbeeld voor Afghaanse elftal speel, ja, dan moet je gewoon... Het is voor mij echt een inspiratie dat bijvoorbeeld iemand in Toronto,
ja,
in Canada,
zeker. Ja.
Voor de tv zit om jouw wedstrijd te zien.
Dat is
weet
dope,
je?
Man. Ja.
Dat is toch een inspiratie voor mij.
Dat is geweldig, man.
Ja.
Dat is het mooiste wat er is, man.
Ja.
Serieus. En ik denk dat die stap naar Azië dat allemaal heeft gegeven. Terwijl je eerst dacht van, hey, ja, fuck, wat ga ik daar doen?
Ja, klopt.
Dan ga je daar naartoe
ja.
en dan krijg je zoveel eigenlijk.
Ja.
Want je hebt niet alleen in Thailand gespeeld. Je hebt in Thailand gespeeld en ook in Maleisië, hè?
Ja.
Hoe ben je uiteindelijk in Maleisië gekomen?
Eigenlijk ook via het Afghaanse elftal.
Mm-hmm.
Toen ik dus in Thailand zat, toen moesten wij tegen Singapore met het nationale elftal.
Mooi land, man, Singapore. Ja. Ja.
In Singapore.
Oké. Okay.
En toen zat er een scout van uit Maleisië, die zat onze wedstrijd te bekijken. En toen na de wedstrijd kwam die naar me toe en ja, begonnen we een praatje te maken.
Mm-hmm.
En toen zei hij dat hij me zou blijven volgen. En een jaar later belde hij me opnieuw, kwam hij weer met mij in contact. Toen zei hij van, ik heb een Maleisische club die erg geïnteresseerd is in jou. Dat is een grote club.
Mm-hmm.
Pahang FC.
Ja.
En toen ben ik alles gaan opzoeken. Toen zag ik dat het, ja, ja eigenlijk, je kan het vergelijken, misschien de Feyenoord van Maleisië.
Ja.
Als het, weet je.
Ja.
En ja, dat wil ik heel graag, weet je. Ik wil graag naar Maleisië.
Mooi land.
Het is een mooi land en alles klopt ook, weet je. Financieel ging ik er ook echt op vooruit. Dus
ja, het is een welvarend land hoor.
Ja,
ik was
ja,
er laatst, ik dacht ook bij mezelf, hey, ik had dit niet verwacht, maar met die Twin Towers en al
ja,
die shit,
dus
al die malls.
Ja.
Het is echt nice daar,
klopt.
Man.
Alles is ook goed geregeld, infrastructuur.
Ja,
dus,
ja, ja, ja.
Ik
ja,
krijg
ja.
wel heel vaak vragen van mensen bijvoorbeeld in Nederland, van hoe is dat daar? Hebben ze nou shopping malls, hebben ze dit, hebben
in
ze dat?
In Maleisië.
Ja, weet je,
bro,
die vragen krijg ik, weet je.
Shit, hey.
Dus daarom heb ik het gevoel dat we hier in Nederland echt oogkleppen een beetje op hebben.
Westerse wereld heb je heel erg oogkleppen. Net
ja.
als hoe we denken dat alleen Engels de taal is in de hele wereld.
Ja, precies.
Weet je,
ja.
denken we dat alleen in de westerse wereld alle malls zijn en alle luxe is en alles.
Ja.
Terwijl al die shit wordt daar gemaakt. Joh.
Precies, weet je.
Weet je. Ik heb zoveel elektronische apparatuur daar gehaald en
ja.
voor zoveel goedkoper, keel, maar met echt kwaliteit, man.
Klopt,
dat ik denk
Singapore,
van,
hey,
oh
ja.
ja, daar is goed, man.
Klopt.
Daar is goed. Je hebt ook in Iran gespeeld, hè?
Ja, ik heb een halfjaartje in Iran gespeeld, ja.
Die fanbase daar in Iran is groot, hè? Want
ja.
als je naar een wedstrijd gaat, zitten er soms 100.000 mensen op de tribune, man.
Ja, klopt.
Hoe was die stap voor jou die kant op?
Ja, achteraf gezien ja, was die stap eigenlijk niet goed geweest.
Niet?
Weet je, nee.
Waarom niet?
Ja, omdat ik heb niet echt mijn kans gekregen, weet je.
Mm-hmm. Lag het aan jou of aan de club?
Ja.
Waar lag dat aan?
Ja, ik heb het gevoel dat ik Eigenlijk was mijn stap eigenlijk meer voor de club om naamsbekendheid te krijgen, weet je?
Serieus, je werd
Ja.
gewoon daarvoor gebruikt?
Ja, daarvoor ben ik
Shit,
gebruikt, weet
man.
je?
Zo, ja.
Maar ja, zo'n gevoel heb ik. En als je logisch nadenkt, is dat ook wel zo. Maar ik denk dat omdat zij niet zo professioneel genoeg waren, zijn zij daar niet in geslaagd, weet je? En ben ik ook niet in geslaagd om ja, succesvol te worden daar,
Maar
weet je?
financieel was het, is het wel goed daar, hè?
Ja, financieel is het wel goed, ja.
Ja.
Financieel is het wel goed, maar kan je niet klagen.
Want eigenlijk ben je de afgelopen jaren een beetje aan het clubhoppen geweest
Ja.
in Thailand en dan natuurlijk ook in Maleisië dan.
Ja.
Ik heb je natuurlijk altijd gevolgd, hè?
Ja.
Dan zag ik van je bent bij die club, dan ben je weer bij die club, dan ben je weer bij die club. Maar ik heb ook van heel veel jongens gehoord dat het niet makkelijk is om in Thailand te blijven als voetballer, man.
Ja, klopt.
Dat, weet je, je krijgt meestal één kans. Als het niet lukt,
Ja.
out. Omdat er heel veel buitenlandse jongens zijn die naar Thailand willen, man.
Ja, klopt.
Waarom is het jou wel gelukt om al die jaren daar te blijven?
Ja, ik denk, ik denk gewoon, ja, de juiste contacten hebben. Dat is één.
En kwaliteit natuurlijk
Ja,
ook.
tuurlijk. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat jij meegaat in hun cultuur.
Spreek je de taal?
Nee, ik spreek hun taal niet, dat
Zo,
niet.
bro, nog steeds niet.
Nee.
Is wel lastig, ik
Het
weet
is
het
een
wel.
lastige taal,
Ja,
weet je.
ja, ja,
Maar ik denk het is echt belangrijk om hun cultuur te accepteren. Want
ja.
jij bent daar de gast, weet je.
Ja.
Ik weet nog, toen ik net in Thailand kwam, wou ik. Ik wil. Automatisch ging ik de Nederlandse cultuur daarin gooien, weet je.
Ja, omdat
Als ik
jij
hem.
denkt dat dat de goede is,
Dat het de
natuurlijk.
goede is, jij bent zo
Ja.
opgegroeid. Bijvoorbeeld, als ik een bal niet aangespeeld kreeg, ging ik zeuren, ging ik schelden, weet je.
Ja.
Van speel me godverdomme die bal in. Weet je.
Ja.
Of
Ja.
ik zat daar woorden te gebruiken. Fucking hell, come on,
Ja.
dit dat. Op een gegeven moment zag ik dat die jongens geïrriteerd raakten, weet je.
Ja.
Die jongens raakten geïrriteerd, die gingen me expres geen ballen meer inspelen. En ja, toen kwam ik erachter van, hey, dit werkt niet, weet je.
Ja.
Ik moet het anders aanpakken. Dus toen ging ik juist gewoon heel, ja, gewoon die jongens oppeppen, weet je. Gewoon, als ik een bal niet ingespeeld kreeg, maakt niks uit, volgende bal. En dat gingen zij meer waarderen, weet je.
Ja.
En zo is dat ook gewoon in de normale samenleving, weet je.
Ja, ze
In
zijn heel
Thailand.
erg van, hé, weet je,
Weet je, gewoon
rustig en
rustig.
sorry en geen ruzie
In
maken.
Thailand,
Ja.
alles moet rustig.
Ja.
Geen stress. Ze willen geen stress. Weet je, als ze wat voor je, als je wil dat ze wat voor je regelen, komt goed. 1, 2 dagen. Weet
Ja,
je?
precies.
Geen haast bij.
Ja.
Ja, dat is die mentaliteit. En als je. Ja, als je daar gewoon in meegaat, ja, dan kan je ook daar langer blijven.
Oké, ja, zo heb ik er nooit naar gekeken, man.
Ja.
Maar dat merk je wel in heel veel landen, hoor. Want ik weet nog, toen ik in Roemenië zat,
Ja.
die trainer zei na 10 dagen al van, hé, luister dan, je moet die taal echt gaan leren, want ik ga niet de hele dag Engels voor jou praten.
Ja.
Ik zag het als belediging, man, van, hé, fuck, jij wil me toch hier hebben, weet
Ja.
je, laat me thuis voelen.
Ja.
Maar eigenlijk is het normaal, man.
Ja.
Eigenlijk moet je mee met hun cultuur, want wat je al zegt, je bent de gast, zij geven jou een kans.
Ja.
En het is ook een stukje respect, hè?
Ja.
Zo van, hé, weet je, ik ben blij dat jullie mij die kans geven, man.
Ja, klopt.
Dus ik voel je wel op die man.
Ja.
Maar je hebt nu, dus ja, 7 jaar lang zit je al in Azië.
Ja.
Je zit nu zonder club.
Ja.
Mede door meneer Corona.
Ja.
Maar wat wil je nu nog op je 29ste? Wil jij nu nog 5, 6 jaar in Azië blijven? Of denk je van, weet je, ooit gaan we die stap nog maken, terug naar Nederland of
Ja.
terug naar Europa?
Ja, kijk, ik heb wel een paar doelen, weet je, in mijn carrière. Eén daarvan is, ik wil naar de Azië Cup met het nationale elftal. Voor de eerste keer in de geschiedenis.
Ja.
Dat is één. Maar om dat te bereiken, moet ik natuurlijk wel actief blijven. Moet ik op een goed niveau blijven voetballen. En als ik dan kijk naar de club, dan wil ik gewoon nog 3, 4 jaar misschien. Dus eigenlijk zo lang mogelijk wil ik nog blijven voetballen. In Azië. Er zijn nog wel landen die ik eigenlijk, waar ik
Waar je
wil
zou willen
is.
spelen?
Waar ik wel zou willen
En waar
spelen.
is dat?
Eén daarvan is Indonesië. Indonesië lijkt me wel een mooi land om nog.
Er is money daar, hè?
Ja.
Ja. Sylvano
Maar.
Gonzalez ken je ook, toch?
Ja, ken ik,
Ja,
ja.
ik spreek hem ook vaak. Hij zegt
Ja.
van, hey, je kan hier wel goed verdienen,
Ja,
hoor.
klopt.
Ja.
Ja, kijk, niet alleen financieel alleen. Maar ook gewoon enthousiasme, weet je, van de mensen.
De fanbase gaat daar ook in één keer bam omhoog.
Omhoog, ja, klopt. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld daar een wedstrijd ziet, lijkt het gewoon dat, of er elke weekend en elk klassico daar wordt gespeeld. Ja. Serieus.
Maar terwijl weer hier in Nederland denken wij weer van Indonesië, daar wordt niet gebali.
Nee, precies.
Er is niks daar. Snap je?
Daar, bro, daar is het gewoon gekke Zuid-Amerikaanse taferelen.
Serieus?
Ja.
Zou je niet verwachten, man.
Nee, zou je niet verwachten.
Als ik denk aan Indonesië, denk ik aan oude stadions.
Ja.
Een hobbelig veld.
Ja.
Beetje gravel mix met gras.
Ja.
En misschien 500 mensen op de tribune.
Ja.
Terwijl, ik heb die wedstrijden dan gezien, ook van Silvano en zo.
Ja.
Dan kijk je naar die tribunes en die mensen worden helemaal parabel.
Ja,
dat ik denk van, zo. Dat ik mijn ogen hiervoor heb dichtgehouden tijdens mijn carrière. Goed. Eigenlijk hadden wij in 2011 al die kant op moeten gaan.
Ja, klopt.
Dan had je
klopt.
Nu die paspoort misschien.
Ja.
En dan ben je cool, man.
Ja, klopt.
Klopt. Dus ik voel je. En dus Indonesië en waar nog meer?
Ja, Indonesië, Thailand en Maleisië.
Ja?
Dat zijn wel die landen waar ik actief wil blijven.
China, Zuid-Korea of Japan? Of is dat dan weer dat je echt op je top moet zijn? Wil je daar
aan kunnen haken? Ja, ik zeg eerlijk, dat is wel een hoger niveau.
Oké.
Zuid-Korea, Japan, China, dat is wel een stap omhoog eigenlijk.
Ja.
Dan behoor je echt tot de beste landen van Azië, weet je?
Ja, ja.
Dus ja.
En wat zou je na je carrière willen doen, man?
Ja.
Kijk, je bent 29 nu, hè? Je gaat richting die 30. Ik ben al 30, hè, bro. Ja, ik word dit jaar 31, snap je?
Eigenlijk weet ik dat niet, weet je. De laatste jaren begin ik er steeds meer aan te denken, weet je. Maar ja, ik kan er geen antwoord op vinden, weet je. Ik kan er geen antwoord op vinden momenteel.
Laat me je één privévraag stellen.
Ja.
En je hoeft niet een concreet antwoord te geven, hè. Ja. Maar stel, jij stopt daar straks op jouw 34ste, 35ste.
Ja.
Kan jij dan 3 jaar rustig aan doen, niks doen en chillen? Financieel gezien?
Ja.
Of in Nederland, hè. Dus niet in Thailand, maar in Nederland.
Ja.
Of denk je van, nou, na een half jaar zou ik wel weer iets moeten doen?
Ja.
Of weet je dat niet op dit moment?
Ja, kijk, ik kan een moeilijk antwoord op geven. Want ja, kijk, op dit moment, hoe noem je dat? Ik ben niet echt bezig naast het voetbal, weet je. Bijvoorbeeld, ik ben niet echt, ik weet eigenlijk ook niet wat ik moet doen, weet je. Bijvoorbeeld ook met het geld wat ik heb verdiend, weet je, in Azië. Weet ik nog steeds niet. Ik ben dingen aan het
tuurlijk.
Uitvogelen en
moet ook verstandig aan het bekijken, zijn natuurlijk.
Je
ja.
moet natuurlijk ook verstandig zijn hoe je met je geld omgaat, weet je. Maar ja, ik denk dat ik die antwoord, weet je. Ik denk dat ik voor mijn 34ste, 33ste heb ik heus wel wat, weet je.
Maar zou het niet beter zijn? Ja. Zou het niet beter zijn om dat nu al te doen? Weet je, dat je nu bezig bent van voor straks. Want eigenlijk als voetballer heb je zoveel vrije tijd. Want bro. Toen wij in Roemenië waren, hoe vaak gingen we naar de mall?
Ja,
hoe vaak
gingen we
zomaar buiten lopen?
Klopt.
We waren allemaal uren na de training dat we zoveel tijd hadden om iets te doen. Maar we deden het gewoon niet. Maar ja, we waren ook jong, hè?
Ja.
Snap je? Je gaat nu richting je jaren in je dertiger, weet je? Zou je nu niet eigenlijk al wat actiever moeten zijn, weet je, met je leven na je carrière?
Ja. Ja, eigenlijk wel.
Want het kan ook zo stoppen, hè, als je, klop het af, blessure, kijk naar mij bijvoorbeeld, het kan in één keer stoppen.
Ja.
En dan, weet je.
Ja.
Dus misschien is het ook handig als je daar nu over gaat nadenken en gaat checken van, wat vind ik leuk? Of zou je bijvoorbeeld trainer willen worden?
Ja. Nee.
Of niet?
Ik denk dat ik niet echt in de voetbal actief wil blijven.
Niet?
Zeg je eerlijk,
Oké.
Voetbalwereld.
Terwijl je wel echt verstand van voetbal, hè?
Klopt.
Wat mensen misschien niet weten, maar je hebt wel echt.
Mocht ik in de voetbalwereld actief blijven, dan is het toch meer van niet echt direct met voetbal, weet je, met het voetbalwereld te maken hebben. Niet in de kleedkamer zijn of weet je, binnen de club zijn, maar gewoon meer daarachter of zo, weet je. Wat
een soort manager, zaakwaarnemer, zoiets?
Ja, zoiets. Of dat je bijvoorbeeld misschien evenementen moet regelen wat met voetbal te maken heeft, weet je.
Ja.
Dat lijkt me wel iets. Maar gewoon echt in het voetbalwereldje, moeilijk. Want jij weet zelf wat voor wereldje dat is, weet je.
Dus, helaas weet ik dat,
ja.
Helaas. Het zijn veel slangen, bro.
Ja.
Wat je al zegt, een hele vieze wereld waar je eigenlijk niemand kan vertrouwen.
Ja, klopt.
En daarom vind ik het wel dope dat ik jou heb kunnen ontmoeten in al die jaren. Want ik heb met jou nooit een probleem gehad.
Nee, klopt.
Het is niet zo dat ik je elke dag zie, want ik heb je nu wat, 5 jaar niet gezien, 6 jaar niet gezien.
Klopt.
Maar voor mij is het nog steeds hetzelfde, snap je? Maar ik heb ook heel veel mensen meegemaakt waarvan ik denk van, hé bro, als jij ergens dood ligt te bloeden, laat ik je daar liggen, man.
Ja, klopt.
Snap
je? Ik begrijp het. Ik begrijp het. Nee, zo heb ik ook heel veel. Maar ja, weet je, uiteindelijk dan komt er altijd de vraag van, dat hoort erbij als jij succesvol wilt zijn, weet je. Ga je daarin mee of niet? Want ik denk als jij bijvoorbeeld toch omhoog wil klimmen, weet je. Dan kom je toch echt heel veel mensen tegen die jou, die jou proberen tegen te houden, weet je.
Ja, de vraag is altijd van, wat is voor jou omhoog gaan? Snap je? Voor heel veel mensen is dat heel bekend worden en heel rijk worden.
Ja.
Maar voor andere mensen kan het misschien zijn van, hoe hoger ik kom, hoe meer mensen ik ga helpen.
Ja.
En daar hoeft niet per se iets financieel tegenover te staan. Snap je?
Ja,
dat is wat, bijvoorbeeld wat ik nu doe.
Ja.
Ik zou niet bij de RTL willen werken of zoiets.
Ja.
Dat is niet mijn ambitie en ik denk ook niet dat ik dat kan.
Ja.
Snap je? Puur omdat je dan in een wereld terechtkomt waar, waar iedereen is van ikke.
Ja.
Snap je? Terwijl ik juist iemand wil helpen. Snap je? En misschien is het voor jou ook handig om je nu, om echt nu zoveel mogelijk money te verdienen. Echt zoveel mogelijk. Dat je straks de rust hebt van, hé, ik kan nu daadwerkelijk mensen gaan helpen.
Ja.
Snap je?
Ja.
Want jij bent ook niet echt een persoon die per se echt daar moet zijn en alle aandacht moet op jou gericht zijn.
Ja,
het is nou eenmaal zo gelopen.
Ja,
denk ik, hè?
Ja.
Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt wel. Nee, dat is ook wel zo, ja.
Ja, het is lastig. Het is lastig. Maar ik zie jou wel een zaakwaarnemer worden. Puur ook omdat je nu heel veel contacten hebt in Azië, man. En dat zou ik niet loslaten.
Nee, klopt. Nee, ik denk dat is wel belangrijk, weet je. Dat je, wat ik heb geleerd in al die jaren is gewoon dat contacten, ja, dat is echt het belangrijkste. Weet je?
Relaties is alles, man, bro.
Relaties
alles.
En heel veel, als ik om me heen kijk, zijn er heel veel mensen bijvoorbeeld die echt met trammeland ergens weggaan, weet je.
Mm-hmm.
En dan denk ik wel van, denk nou 2 keer na, weet je.
Yeah.
Want misschien kom je elkaar weer tegen, weet je. Dus ik probeer ook gewoon echt in Thailand gewoon met iedereen gewoon cool te zijn, weet je.
Ja. Yeah.
Maar nu zei het ook al, mag diegene mij niet of krijg ik een akkefietje of zo met hem.
Mm-hmm.
Probeer ervoor gewoon te zorgen dat we gewoon echt elkaar een hand geven. En met respect afscheid nemen van elkaar. Want ja, je weet nooit, misschien kom je elkaar weer tegen, weet je. Heb je elkaar weer nodig.
Waarschijnlijk kom je elkaar wel weer tegen als je in de voetballerij zit. Die wereld lijkt heel groot, maar hij is heel klein, hoor.
Ja, klopt.
Hij is heel klein, man. Klopt. Ja, als laatste, man. Het enige wat ik je nog wil vragen is, laten we zeggen, je bent nu 29, hè?
Ja.
Straks ben je 38. Heb je misschien een paar kleintjes rondlopen. Waar woon je dan? Woon je dan in Nederland?
Ja.
Of woon je dan in Azië?
Ik denk dat ik dan in Nederland woon. Ja.
Toch wel?
Ja.
Waarom?
Omdat, ja, kijk, Nederland is wel gewoon alles goed geregeld, weet je.
Ja.
Ik denk, ik zie mijn lieve, mijn kinderen en mijn gezin gewoon opgroeien in Nederland. Dat ze gewoon naar een Nederlandse school gaan en Nederland heeft alles goed voor elkaar. Dat is
de basisvoorzieningen.
De basisvoorzieningen en zo, weet je. Kijk, ik heb een hele leuke leven gehad in het buitenland, weet je.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of ik, kijk, bij mij is het ook gewoon omdat ik niet echt een andere optie had of zo, weet je. Ik
mm-hmm.
wist van, misschien moet ik gewoon Nederland verlaten om, ja, succesvol te worden. En ik denk dat niet dat het voor, het hoeft niet voor iedereen weggelegd zijn, weet je. Ik bedoel, als mijn kinderen gewoon hier naar school kunnen gaan in Nederland en hier een goed leven kunnen opbouwen, waarom zou je dan eigenlijk weg willen?
Kan, kan. Je zou het ook zo kunnen zien dat in Thailand heb je een bepaalde vrijheid.
Ja.
Zo ervaar ik het altijd in het buitenland.
Ja.
Dat je meer buiten leeft dan binnen.
Ja.
En jij hebt dat natuurlijk nu bijna 7 jaar meegemaakt. Is het niet moeilijk om dat straks los te laten en dan weer helemaal geïsoleerd in je huis te gaan wonen en alles vanuit een kamer met 4 muren te gaan doen?
Ja, ik denk wel.
Lastig, hoor.
Ik denk wel dat het lastig gaat zijn. Maar ja, weet je, kijk, Wat ik mooi vind aan het leven is, sommige dingen kun je niet plannen, weet je.
Nee.
Ik kan jou bijvoorbeeld nu gaan
zeggen. Had jij verwacht dat we hier zouden zitten?
Nee.
We zouden lachen, bro.
Ja, klopt.
We zouden lachen, ja. Yeah.
Maar ik bedoel, kijk, ik kan nu wel bijvoorbeeld hier zeggen, ja, ik heb het liefst dat ik en mijn gezin in Nederland ga wonen.
Mm-hmm.
Maar dat kan over 3 jaar heel anders zijn, weet je. Dat ik anders tegenaan kijk.
Ja.
En misschien eindig ik later in Dubai. Ik zeg maar wat, weet je.
Zou mooi zijn.
Zou ook kunnen, weet je. Het gaat er gewoon om, ja, als je een kans krijgt bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En het klopt en je wil die uitdaging aangaan. Ja, dan ga ik er wel natuurlijk voor. Ik ben wel een avonturier, weet je. Dus ja, dat zou ook misschien later zo kunnen zijn. Want als jij mij bijvoorbeeld, zoals ik zei, als jij mij... Jaren geleden, toen ik klein was, als je me had verteld van jij gaat later in Azië, in Thailand voetballen, in Maleisië voetballen, dan zou ik je voor gek hebben verklaard, ja, weet je.
Waarschijnlijk wel.
Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd, weet je. En ja, ik ben er gelukkig mee, weet je.
Ja, ben je tevreden met hoe je carrière tot nu toe is gelopen?
Ja, ik ben er wel tevreden mee. Maar ik moet wel zeggen dat als ik misschien sommige dingen anders had kunnen doen, weet je, anders had gedaan. Dat ik nog hoger kon zijn waar ik nu ben, weet je.
Waar heb je het meeste spijt van?
Meeste spijt? Nog beter mijn best doen, zeg ik eerlijk.
Toch wel?
Ja, nog beter.
Jij was wel echt, want ook toen je bij mij in Roemenië kwam, zei je ook van, hey Stu, je kan niet elke dag die frietjes eten, man. Je moet echt ook die groentjes gaan chappen. En ik zei tegen jou van, hey, ik voel me gewoon bong, ik zie er toch goed uit. Jij was er wel echt mee bezig toen, omdat je toen in die drive zat van, hey, we moeten het gaan halen, snap je?
Maar ja, ik bedoel, kijk, als jij bijvoorbeeld nu tegenwoordig vooral met Netflix sportmannen zoals Cristiano Ronaldo, weet je, als je dat ziet, dan denk je van... Ja,
eigenlijk doen wij niks, hè?
Eigenlijk doen wij helemaal niks, weet je? Dus ik denk dat er ook geen limiet is van je best doen, weet je? Dus daarom denk ik van... Nog beter mijn best doen. Er is geen limiet om je best te doen.
Klopt.
Het kan
klopt.
Altijd beter, altijd meer. Weet je?
Ja, dat is zo.
En
dat
ik denk, als ik bijvoorbeeld nu als ik kids zou hebben of als ik de jeugd zie, dan probeer ik ze dat mee te geven, weet je? Van, kijk, als je niet je best gaat doen, dan ga je later spijt krijgen, weet je?
Ja, ik heb ook best wel spijt hoor, van heel veel momenten dat ik dacht van, hé, luister, ik had dat anders kunnen doen.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik altijd weer van, hey, dingen lopen hoe ze moeten lopen.
Ja, klopt.
Ik ben nu ook gelukkig.
Ja.
Maar sportief gezien had het allemaal veel beter gekund bij mij.
Ja, klopt.
Zeker, zeker. Maar ja, ik hoop voor jou dat je nog zeker 7 jaar op profniveau mag spelen. Dat je in die 7 jaar minimaal nog 4 jaar in Thailand kan spelen. Of in Singapore of waar dan ook, weet je. Of Indonesië.
Ja.
En dat je toch nog ergens een klapper kan maken, man. Weet je, ergens in Dubai of in Saudi-Arabië. En dat je daarna gewoon lekker kan relaxen en kan uitzoeken wat je kan gaan doen, man.
Ja, dankjewel. Ik doe mijn best, man. Ik hoop dat dat lukt.
Het gaat lukken, man. Zullen we dat afspreken?
Komt goed.
Yes. Goed, bro. Thanks.
Thanks, bro.
Alleen maar lobby, man. Weet je.